De schriftlezing voor hedenavond is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het tweede hoofdstuk, de verzen 35 tot 40. Lucas 2, de verzen 35 tot 40, wij lezen nu het woord Gods aldus. En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel, uit een stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd, van haar maagdom af. En zij was weduwe, 84 jaren lang, de welke niet week uit een tempel met vasten en bidden, God dienende, nacht en dag. En deze, terzelfde ure daarbij komende, heeft insgelijks God geprezen en sprak van het kindeke tot allen die de verlossing van Jeruzalem verwachten. En als ze alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heeren te doen was, keerde zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth, en het kindeke wies op en werd gesterkt in den geest en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, wij danken u dat wij in dit stille avontuur, na de feestdagen, samen mogen komen in uw huis, als een deel van uw gemeente, en dat wij uw grote naam mogen aanroepen, en dat wij mogen vertrouwen dat gij met ons wilt zijn in deze dienst en tegenwoordig in de Zoon uw liefde door zijn geest. Heer onze God, wij komen tot u met alles wat door ons heen is gegaan, en ook met die dingen die we gemist hebben. Heer onze God, wil ons het geheimnis doen zien. Nu juist, nu wij gewoon verder moeten, maar ook mogen gaan. En wil ons doen inkeren tot die hoge en heerlijke dingen die je ons hebt geschonken. Niet dat het op zichzelf heerlijk is, maar o Heer, wij belijden voor uw aangezicht dat heerlijk is. Alles wat ons met u verbindt en wat ons spreekt van u en herinnert aan u. Heer onze God, wij bidden u, wilt gij uw woord tot ons spreken vanavond, tot ons als gemeente en tot een ieder van ons, heel afzonderlijk. Heere, wil ons zo vertroosten, bemoedigen en versterken, en wil ons doen verblijden. Heer onze God, wij vragen u de vergeving van onze zonden en de vernieuwing van ons leven. Om Jezus wil vragen wij u dit. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 21 in zijn geheel. Ze zijn dit jaar al erg vroeg. Ik had het anders meestal op de oudejaarsavond, dat ik dan zei, ach, die Germaanse religie die ligt nog zo kort. Het is maar zo'n goede 1300 jaar geleden, dus ik neem dat niet kwalijk. Maar het is nu erg vroeg vanavond. Maar aan de andere kant, ze hebben een geschikt ogenblik uitgezocht. Het was net zijn keurige mensen. Het is net voordat de prediking begint. Ik mag dit wel zo even zeggen bij de afkondigingen. Dat hoort niet in de officiële dienst, maar de afkondigingen vallen er toch tussen. Er is nu gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken voor de uw bekende doeleinden. Dat is dus voor de diaconie en de kerkvoogdij. En bij de uitgang is een collecte voor de gezinszorg. En ik hoop dat de broeders de schalen stevig zullen vasthouden. Want als er nog zo'n aanval komt, dan loopt dat vast niet goed af. We zingen nu gezang 21 in zijn geheel. Gezang 21 in zijn geheel. uitgeleerd voor hedenavond is het 38e vers van Lucas 2. Lucas 2, vers 38. We lezen nu het woord Gods aldus. En deze dus, Anna, de profetes, de dier zelve uren daarbij komende, heeft insgelijks God geloofd en sprak van het kindeke tot allen die de verlossing van Jeruzalem verwachten. Gemeente des Heren, dikwijls is het de gewoonte om op deze laatste zondag van het jaar te spreken over een van die wondere rechtvaardigen die ons genoemd werden, daar even na die kerstgeschiedenis, Simeon en Anna. Dikwijls wordt er over Simeon meer gesproken dan over Anna, omdat er ook veel meer in de Heilige Schrift over Simeon staat. En toch, het weinige dat over Anna geschreven staat, is toch zeker de moeite van luisteren waard. Het heeft betekenis voor de gemeente, voor ons persoonlijk geloofsleven. Er worden enkele dingen gezegd die wij op de voet moeten volgen. Er was ook in de tempel, toen Maria en Jozef met het kindeke in de tempel waren gekomen om dat kind alles te laten doen volgens de wet des Heren. Toen op dat plechtige ogenblik, toen het kind wat de Zoon van God was en is en de Zoon des Mensen in het huis zijns vaders werd binnengebracht, toen gebeurde daar wonderlijke dingen. In de eerste plaats valt ons op, gemeente, dat het zo bedekt is. Zo weinigen verstaan er iets van. De koning, de Messias, de koning van Israël, de Zoon Gods, de heiland der wereld wordt geboren. En het geschiet allemaal. En de Bijbel spreekt er ons van. Maar zo in het verborgene. Zo ontzaglijk in het verborgene. Zo bedekt. Zie nu hier. Niets valt op. Er gaan een vrouw en een man en een kind gaan naar de tempel. Zoals er zoveel dat hebben gedaan de eeuwen door van het volk van Israël, om te doen met de eerstgeborene naar de wet. En het heeft diepe, zinvolle betekenis, want het betekent dat het eerstgeboren kind eigenlijk aan God geofferd moet worden. Eigenlijk drukt het uit dat er een mensenoffer gebracht moet worden. En dat is in Israël heel anders. We zien het in de geschiedenis van Abraham. Abraham is bereid om zijn kind te offeren, hoewel hij toch het wil vasthouden door de belofte heen. En nu mag het kind vrij uitgaan, maar hij moet belijden dat het kind toch geofferd moet worden. Maar God geeft een ander offer. Dat was daar een ram. En hier zijn de offers gegeven, die tortelduif, het offer van de armen. Er is verder niets in het openbaar te zien, alleen dat toch de grootste dingen ter sprake komen. Het duidt alles op dat offer. En wie van die omstanders zullen geweten hebben dat nu juist eindelijk de tempel wordt binnengedragen? Niet de afschaduwing van de offers, niet de verwijzing, maar het grote offer zelf. En toch werd het nog uitgesteld, omdat de duiven geofferd werden. Wie heeft het gezien? Heeft Maria het beseft? En ook Jozef, dat hier de Zoon God zelf in het huis zijns vaders komt, als hij 12 jaar is, weten ze en begrijpen ze het nog niet eens. Maar toch gaat het dan ongemerkt voorbij. Is de verborgenheid, de begrafenis van Gods Zoon in de ontzettingen van deze wereld, zo dat niemand het ziet, dat het aan ieder voorbij gaat? O nee, we zien door die geschiedenis heen, en dat is zo bemoedigend, gemeente, voor ons allen. Het is zo bemoedigend dat we toch steeds daardoorheen die bevestiging zien, dat oplichten, dat even openbaar worden van wie hij is. Dat is ook weer hier, het is eerst Simeon, de oude man, die al die jaren gewacht heeft en die hem herkent. En nu wordt ons hier gesproken van Anna, de profetes. Wat kunnen we uit die enkele woorden afleiden? Anna. Het woordje Anna is afgeleid van het Hebreeuwse woord genade. Het is een dus een bij uitstek. De naam is in het oosten niet toevallig. Het is bij uitstek een begenadigde. In haar leven wordt de genade Gods openbaar. Dat is het eerste. En het tweede is, ze wordt genoemd een profetes. Wat is een profetes? Profeet, profetes, zijn niet gebonden aan de ambten. De geest gaat vrij rond. De ambten, die zijn gebonden aan bepaalde instellingen, aan afstammingen, aan geslachten, de man in Israël. Maar de geest, die doet profeteren, die breekt door de stammen en door de geslachten heen. De vrouw is evengoed in staat om instrument te zijn van de goddelijke geest, om te profeteren als de man. Dat is, wordt hier duidelijk gezegd, een profeet is in die zin dus niet een ambt wat aan bepaalde historische ordeningen gebonden is, die God in zijn voorzienigheid voor een bepaalde tijd, namelijk deze bedeling, geeft. Maar de geest spreekt al veel meer van de eeuwigheid, van het ontzaglijke van het koninkrijk Gods, dat niet meer afgeschaduwd wordt, maar doorbreekt. Daarom ziet de geest er niet naar, naar man of vrouw. Hier is sprake van een profetes. Profeet, een profetes, spreken het woord Gods, laten de eigen opvatting vallen. Hoe meer profeet of profetes iemand is, des te minder komt zijn eigen mening aan de orde. Wie volkomen profeet of profetes is, spreekt naar de mening des geestes en niet meer naar zijn eigen mening. Ze spreekt het woord Gods. Door de geest krijgt het klank. Profetes, dat is niet iemand die alleen maar voorspelt. Dat kan het ook zijn. Maar het eeuwige Godswoord wordt van mensenlippen gesproken. God geeft het mensen te zeggen. En zo iemand is Anna, profetes. Iemand die door de genade, als Anna, wat haar naam uitspreekt, profetes is, het woord Gods spreekt. Heeft ze dat veel gesproken? Blijkbaar wel, het wordt ons hier niet gezegd. Er wordt alleen aan het eind van het verhaal gezegd dat ze op een grootse en heerlijke wijze gaat profeteren. Maar daarover spreken wij in het vervolg. Het is zo dat er wordt gezegd, ze is profetes. Verder wordt er nog iets gezegd. Ze is een dochter van Fanuel uit de stam Aser. Fanuel is blijkbaar haar vader. Maar ook hier mogen we niet voorbij gaan aan wat Lucas hier met nadruk zegt. Die naam van Fanuel is blijkbaar belangrijk, want er wordt verder niets van de man gezegd. Van Fanuel is ons niets bekend. Toch noemt Lucas, de evangelist, die naam. En dat geeft mij aanleiding ertoe om te zeggen, dan moet het iets betekenen. Dan moet Lucas daar iets mee uitdrukken. Anders, hij doet dat maar niet zo om een willekeurig iets te zeggen. Dat doen altijd onbeholpen, talentloze schrijvers. Die zeggen allerlei details die nergens wat mee te maken hebben. Maar dat komt in het woord Gods niet voor. Fanuel, wat is het als we de naam spellen? Dan betekent het eigenlijk letterlijk, het is een vergrieksing van iets wat bijvoorbeeld ook uitkomt in een woord als peniel. Panim is in het Hebreeuws het aangezicht, eeuw is God. Het is iemand die het aangezicht van God heeft gezien, maar staat niet de Heere, het wil zeggen Fanuel, dat is iemand die het gezicht, het aangezicht heeft geschouwd van de goddelijke wereld. Er staat hier eeuw, God, de Heere, dat is de God van Israël, maar die hele geheimzinnige wereld waar onze gewone zinnen voor afgesloten zijn, die wereld van het goddelijke, van de engelen, van het koninkrijk Gods, wat zo heel dichtbij is, maar waarvoor wij dikwijls blind en doof zijn en zelfs gevoelloos. Fanuel, de vader van Anna, moet een man zijn geweest die open heeft gestaan naar die andere wereld. Ze moet als kind, moet ze verkeerd hebben bij die vader die een oog kon slaan in die wereld der engelen, in die wonderlijke, voor ons, bovenzinnelijke wereld, die toch niet ver weg is, maar zeer nabij. Fanuel, een dochter van Fanuel, door haar vader gebracht aan de grenzen van deze wereld, om te schouwen in die andere wereld. Als kind was ze daar aan de hand van haar vader al toegeleid. Dan staat er nog iets. Ze was een weduwe. Ze had een man gehad. En er staat dat ze vanaf haar maagdom met haar man 7 jaar had geleefd. 7 jaar vanaf haar maagdom. Er was geen andere man in haar leven geweest. Het was die man geweest. Blijkbaar heeft ze ook geen kinderen gehad. Daar zou in dit verband zeker van gesproken zijn. 7 jaar is ze met die man geweest. In dat huwelijk. En het is blijkbaar ontzaglijk geweest, want het moet heel bijzonder zijn geweest, want het wordt uitgedrukt in het zevental. Dat is niet toevallig. 7 is een volkomenheid. Het wil uitdrukken een volkomenheid van jaren. Een volkomen huwelijk. En wat is een volkomen huwelijk? Waarin een mens kan vieren dat hij in het beeld Gods geschapen is. Dat het huwelijksleven een poort is, een verbinding met die andere wereld. Haar vader had er geleid, Fanuel, die het aangezicht van de goddelijke wereld had gezien, tot aan de grenzen. En het gebied was volkomen opengegaan. In die 7 jaren, in die volheid van haar huwelijk, toen was het afgesloten. Toen scheen het alsof het alles voorbij ging. Haar man werd haar ontnomen. De volheid van de 7 jaren gingen eindigen. En toen, ja, toen kon ze niet meer terug, gemeente. Toen kon ze niet meer gewoon in de wereld leven. Als iemand een al te groot geluk heeft gehad, gemeente, dan kan zo'n mens niet meer gewoon in die gewone wereld zich thuis voelen. Want dan is alles teleurstelling. En dan is alles hard. En is niets meer zo zoals het is geweest. Het beste is ineens anders geworden. Daar ligt een totaal andere glans over. Na zo'n gemis worden alle dingen anders. En dat was het voor Anna ook. En dan ziet u wat ze doet. Het is geen fantasie, want je kunt het duidelijk afleiden wat ze na die 7 jaar doet. Dat ze niet meer gewoon in de wereld kan leven. Wat doet ze? Ze zoekt. Ze kan dat niet loslaten. En dan zoekt ze de plaats waar ze er het dichtstbij kan zijn. Ja, haar man is heen gegaan in dat wondere gebied. Dat gebied waar ze hoogstens tot aan de grens kan komen. Waar ze niet in kan binnendringen. Maar hoe komt ze daar dichtbij? Ze wilde toch in de nabijheid van leven. En dan denkt ze ineens. De tempel. De tempel, dat is de plaats op aarde in Jeruzalem. Waar God, de schepper van hemel en aarde, de Heer zelf, woont. En haar man, die is bij de Heere. En als ze nu heel dicht bij de Heere is, dan verliest ze hem niet. En niet dat ze haar man in de plaats van de Heere stelt. Maar het is net alsof ze de Heere moeilijker kan vinden. Het was zo wonderlijk toen ze samen waren. En toen haar man weg was, toen moest ze de Heere zelf bereiken en ze ging naar die tempel, ze kon er alleen maar zijn. Ze was daar stil, deed ze veel. Ach, activistische mensen die zeggen, wat is dat nu voor een leven? Moet u zien wat er staat, hoe lang ze zich daar ophoudt. 84 jaar, ze was geen 84 jaar oud, dat staat niet in de tekst. Er staat duidelijk, als je het letterlijk vertaalt, de Griekse tekst, dan staat er, ze was 84 jaar weduwe toen dit alles gebeurde. 84, dat is 12 × 7. 12 maal had ze datzelfde aantal jaren doorgemaakt dat ze met haar man had geleefd. 12, dat is dat wondere getal. 12, de stammen van Israël. En 12 vraagt naar een volheid. De 13e, de stam van Levi, de priesters die met God verbinden, die maken de 12 tot een volheid, tot een verbinding met de hemel. 12 × 7 jaren. 12 maal diezelfde periode van haar geluk. Moet ze doormaken. Moet ze wachten. Totdat het 13e aanbreekt. En het is niet alleen de stam van Levi. Want straks zal het ook duidelijk zijn. 12 discipelen zijn er. En wat zijn 12 discipelen zonder de Heer Jezus? De 13, daarom is ook in christelijke zin 13 het geluksgetal. In de heidense zin is het een ongeluksgetal. Daarom zijn mensen soms bang voor het getal 13. Maar in christelijke en bijbelse zin is het getal 13 juist het geluksgetal. Het is verborgen in deze wereld. Er zijn 12 stammen Israëls. Maar eigenlijk is er een 13e Levi die het volmaakt. Er zijn 12 discipelen. Maar er is 1 Heer die het volmaakt. Als het 13e ingaat, dan gaat het grote gebeuren met Anna. Hoe heeft ze die tijd doorgebracht? Die al die 12 × 7 jaren, het staat erbij. Ze heeft God gediend. Al die tijd heeft ze de Heere gediend in de tempel. Wat is eigenlijk de Heere dienen? Oh, wij mensen hebben daar soms de wonderlijkste opvatting over. We denken altijd dat dat dienen precies zo is, zoals mensen elkaar kunnen dienen. Maar het God dienen, dat moet soms op een heel andere wijze dan menselijke dienst. En dat begrijpen we dikwijls niet. Dat begrijpen we ook niet in de kerk, want dan proberen we altijd de dienst des Heren, proberen we in te richten naar vormen en gestalten van wat wij op de aarde dienst noemen. Maar het gaat om heel andere dingen. Ziet u maar hoe Anna het heeft gedaan. Anna is in die tempel gebleven. dag en nacht kritische mensen zouden zeggen, ze had beter de hand uit de mouw kunnen steken, ze had beter eens overal rond kunnen lopen, en ze had eens bij mensen die het moeilijk hadden, had ze eens naar binnen moeten gaan, en ze had ik weet niet wat allemaal moeten doen, en ze had misschien de boel moeten schoonmaken bij moeders die met heel veel kinderen zaten, en je kunt het allemaal zeggen, dat is erg belangrijk, maar Anna staat er onherroepelijk, en we moeten ons buigen voor het woord. Anna diende de Heere al die jaren, het staat er dat ze hem diende met vasten en bidden. Blijkbaar is het ook mogelijk om de Heere zo te dienen. Vasten, bidden, de Heere dienen nacht en dag, merkwaardig die volgorde. Eerste nacht. Dan de dag, wij zouden het omkeren. Nee, in de nacht, als de machten rondgaan, als de mensen vaak weerloos liggen in hun slaap, dan was het Anna die kon waken. Anna die vaste, dat wil zeggen, afzag van wat andere mensen als noodzakelijk en onmisbaar achten. Waar andere mensen, om het plat te zeggen, recht op meenden te hebben. Want moderne mensen zeggen, ze vastte daarvan. Ze deed er afstand van. Wat is dat nou toch? Wat heeft dat vaste? Ja, het is in eerste plaats, ze at niet veel. Ze heeft natuurlijk wel gegeten, maar niet veel. Ze heeft de spijzen zo ver van zich af. Waarom zijn de spijzen dan niet goed? Ze heeft het gewone gezinsleven. Een nieuw huwelijk. En alles wat eruit voortkwam, wat was een jong meisje toen ze die tempel inging. Wat was er nog in haar prille jeugd. Maar ze heeft het alles van zich afgezet. Vaste, je iets ontzeggen, gemeente, wat heeft dat voor waarde? Dat wil niet zeggen dat datgene wat je tot je neemt, dat het slecht is. Maar als je vast op bepaalde tijden, dan weet u wat er dan gebeurt. Dan gaat dat gewone leven, dat dikwijls in zijn gewoonte zo afgesloten is, dat gaat ineens open. En er kunnen de verkeerde dingen binnenkomen, maar het kan ook opengaan naar God. Dat is het wonder van het vaste. Dat je een gewoonte, iets waar je meent recht op te hebben en wat onmisbaar is, dat je het wegneemt en ineens gaat er iets open, gaat er iets gebeuren, komt God. Eigenlijk is vasten en bidden niet zo verschillend. Vasten is ook een bepaalde vorm van bidden. Openstaan naar God, ze heeft zich veel ontzegd. Heel veel. Maar ze heeft God daarmee gediend. Want ze heeft God naar zich toe gehaald. Niet alleen naar zich toe, maar ook in die tempel. Want er waren wel die offers. Er was die offerdienst, maar die hele offerdienst en al die priesters hingen toch allemaal af van die enkele rechtvaardige, van die enkele kinderen Gods, die zo de Messias verwachten, want dat was het in haar hele leven, wat ze steeds, waarvoor ze vastte, dat eindelijk hemel en aarde weer verenigd zouden worden, waar ze in haar huwelijk even een glans, een teken van heeft gehad, dat hemel en aarde verenigd waren. Het was nog niet helemaal, maar in dat gelukkige huwelijk van haar was het even, had ze zich daar een voorstelling kunnen maken, had ze er iets van gezien, en nu wacht ze op dat grote gebeuren, vastend, afziende van al die andere troost. Ze wilde zich eenvoudig niet laten troosten. Ze heeft de wacht betrokken daar in de tempel. Bij nacht en bij dag heeft ze gewaakt, heeft ze gewacht. Ook als ze sliep, dan sliep ze niet gewoon. Dan waren haar nieren die haar onderwezen, zoals de Heilige Schrift zegt. Dan nog in haar slaap was er dat gedurende gebed. En sliep ze anders dan dat een mens gewoonlijk slaapt. Het was dat wonder dat ze ook daarin God verwachtte. Met vasten en bidden. Gods naam aanroepen. Stil anderen in de gebeden opdracht. O nee, ze maakte zich niet los van haar medemensen. Ze maakte zich niet los van haar volk en niet los van de wereld. Want ze bad, ze bracht het alles voor Gods aangezicht. De mensen, die wisten het misschien niet dat ze deden. En toch gebeurde daar in die stad, in Jeruzalem, overal waren daar verkwikkingen. En de mensen wisten niet hoe dat kwam. Hoe weten wij dikwijls of er plotseling in ons leven een licht doorbreekt? Ach, dan is het soms een verborgen vrome die een gebed uitgesproken heeft en waardoor we geholpen werden. Misschien als we vanavond hier een goede dienst met elkaar hebben, zijn er misschien buiten enkele mensen die voor ons bidden. Dat is heel goed mogelijk. We weten het allemaal niet wat het is. Maar hier staat het. Anna bad, vaste en bidden. Al die lange jaren lang, wat een leven. 84 jaar lang weduwe. 84 jaar lang wachten. Ze moeten een vrouw zijn geweest van ver over de 100 jaar. En dan krijgt ze er dan niet genoeg van. Gaat ze niet wanhopen. Duurt het niet te lang. 12 keer 7 jaar. En dan komt het kind met zijn moeder en met Jozef in de tempel. Wie ziet het? En Anna treedt uit die hoek waar ze zich ophield van de tempel naar voren. Ze komt onmiddellijk op het kind af. En dan staat er in het wonderlijke woord. Ze prijst God in een groot dankgebed. Hier is het. Wie ziet het? Dat kleine kindje. Wat gaat er vanuit? Ze weet het niet. Niemand weet het, maar zij spreekt het uit. Plotseling gaat ze het verkondigen. En er staat bij wat ze, aan wie ze gaat verkondigen. Dat het in de wereld gekomen is. De grote bevrijding. Er staat niet bij dat ze het aan iedereen gaat zeggen. Ze gaat de straat niet op, ze zegt het niet iedereen. Het evangelie wordt nooit zomaar aan iedereen verkondigd, maar er staat, ze gaat het verkondigen aan ingewijden. Wie zijn de ingewijden? Er staat de mensen aan degene die de verlossing van Jeruzalem verwachten. Statenvertaling geeft hier een nieuwe handschrift en het is niet het diepste en niet helemaal juist. Er staat die te Jeruzalem zijn, maar er staat eigenlijk in de oudste tekst, daar staat degene die de verlossing van Jeruzalem verwachten. Dus het gaat uiteindelijk bij het kind om de verlossing van Jeruzalem, van de stad. Waarom? Jeruzalem is de stad des vredes. Jeruzalem is de stad, de hoofdstad van het volk van Israël, van het uitverkoren volk, de stad Davids. En hier wordt het gezegd, een verlossing van de wereld kan alleen maar zijn waar Jeruzalem waarachtig tot stad des vredes, van de gave gemeenschap tussen God en mens en van de mens onderling wordt gemaakt tot het middelpunt van de aarde. En daar kan men niet omheen. Het zijn niet de mensen die vaag in het algemeen over een verlossing spreken. Maar de wereld wordt verlost door de koning van Israël, die Jeruzalem tot stad des vredes zal maken. Alleen wie in deze dingen zijn ingewijd, wie in de diepste profetieën van het Oude Testament zijn ingewijd, die kunnen het verstaan dat hier de vervulling is. Dat hier het kind geboren is. Anna heeft het getuigd. In haar ouderdom, in haar hoge ouderdom. Hier is het. En nu een vraag, gemeente. Dan moeten we wel weten dat wij gesproken hebben over verborgen dingen. Niet verborgen die God niet aan mensen openbaart. Maar het zijn geen populaire dingen. En het zijn geen algemeen bekende dingen. De waarheid die wordt tot aan de wederkomst van de Heer Jezus altijd in de verborgenheid gegeven. Nog eens zeg ik, wat is er van te zien, dat kindje, die beide mensen, dat eenvoudige offer van die tortelduif en toch, Simeon en Anna, ze hebben het herkend en ze hebben het uitgesproken voor diegene die de verlossing van Jeruzalem verwachten. En nu zitten wij hier bij elkander, gemeente. Het is niet zo duidelijk. En er worden honderden vragen op je afgevuurd door allerlei mensen. En het eigen natuurlijke hart kan het ook vragen. Wat is er nou eigenlijk veranderd? Je hebt kerstfeest gevierd. Wat is er nou eigenlijk anders geworden? Ja, je ziet niet veel. Omdat je eigenlijk altijd blind bent. Maar mensen die door de geest ziende gemaakt worden, Simeon, Anna, ze zien het. Ze loven God. In dit kind is het gebeurd. In dit kind is de nieuwe eeuw, de toekomende eeuw, in deze wereld ingebroken. Er moeten nog ontzaglijke dingen gebeuren. Wat moet er veel in ons afgestorven worden? Hoe moeten we door de diepte heen, door de wedergeboorte heen, met dit kind, om geestelijk op te staan? Wat een ontzaglijke dingen, wat zien we weinig. Wie? Voor wie wordt het nu eigenlijk gezegd? Wie kan deze boodschap van die verborgen Messias verstaan? En dan staat het erbij, degene die de verlossing van Jeruzalem verwachten. Broeders en zusters, wat is dat? Dat wil zeggen dat God in zijn volk, op deze wereld, in Jeruzalem, zijn koninkrijk zal stichten. Dwars door alles heen, die dat vasthouden, die dat woord tegen alle schijn in, tegen alle keiharde feiten blijven vasthouden. Voor die mensen wordt het duidelijk, aan die wordt het verkondigd, dat dit nu het kind is, dat de zonde der wereld wegneemt, dat de nieuwe eeuw doet komen in deze wereld en ook in ons leven. Nog eens, het is niet algemeen zichtbaar. Niet iedereen ziet het. We zijn er van nature blind voor. Maar toch is het niet geheel bedekt. Simeon, Anna, de rechtvaardige, ze herkennen het. En wat meer is, ze zeggen het tot anderen. Ze roepen er anderen bij die nooit kunnen gewennen aan de ontzetting van deze wereld. Namelijk die de verlossing van Jeruzalem blijven verwachten, die niet een wereldse verlossing verwachten, die niet verwachten de oplossingen die de wereld geeft, met alle mogelijke dingen die ons voorgespiegeld worden, maar die pal blijven staan bij, het gaat om de verlossing van Jeruzalem. Daar heeft God het beloofd. Dat zal het middelpunt zijn van de aarde. Dat zal door alles heen gaan, waar de openbaring van Johannes ook van spreekt. Een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde. En het hemels Jeruzalem, dat is het verheerlijkte oude Jeruzalem, zal daar zijn. Gemeente, wie deze grote dingen ziet, die geen genoegen neemt met de wensen en projecties van wat mensen zichzelf als troostlieder hebben toegevoegd, die weigeren getroost te worden door een wereldse troost, dat zijn degenen die de verlossing van Jeruzalem verwachten. Nu, aan die mensen verkondigt Anna het grote, ze looft en prijst God en spreekt van het grote wonder. Hij heeft ons niet alleen gelaten. In dit kind is hij tot ons gekomen. Gemeente des Heren, mogen wij allen ook vanavond behoren tot diegenen die de verlossing van Jeruzalem verwachten en die daarom oren hebben om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt, wat Anna, de profetes, geprofeteerd heeft. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En zingen wij nu ten slotte met elkaar van gezang C, de lofzang van Zacharias, het vierde vers. De lofzang van Zacharias, gezang C, het vierde vers. Dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.